Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, uit het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie, Gaudium et Spes, geschreven door paus Paulus VI en gepubliceerd op 7 december van het jaar 1965. Wij waren ondertussen aangekomen bij het puntje respect en liefde jegens tegenstanders. En dat is passend onder het tweede hoofdstuk, de gemeenschap der mensen. Ook tot hen die op sociaal gebied, in politiek en ook in godsdienst anders denken en handelen dan wij, moeten respect en liefde zich uitstrekken. Hoe meer en hoe dieper begrip wij in menselijkheid en christelijke liefde van hun ideeën krijgen, des te gemakkelijker zullen zij met hen een dialoog kunnen aangaan. Deze liefde en welwillendheid moeten ons natuurlijk niet onverschillig maken voor de waarheid en het goede. Meer nog, juist de liefde drijft de leerlingen van Christus ertoe om de heilzame waarheid aan alle mensen bekend te maken. Maar men dient een onderscheid te maken tussen de dwaling, die altijd te verwerpen is, en de dwalende, die steeds de waardigheid van het persoon zijn behoudt, ook wanneer hij zich laat verleiden tot valse of minder juiste religieuze opvattingen. God alleen is de rechter en doorvorser van de harten, en daarom verbiedt hij ons over iemands innerlijke schuld een oordeel te vellen. De leer van Christus verlangt van ons dat wij ook onrecht en belediging vergeven en strekt het gebod van de liefde uit tot alle vijanden, wat namelijk het gebod is van de nieuwe wet. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten en bid voor hen die u vervolgen en u te schande maken. Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 5, versen 43 en 44. De wezenlijke gelijkheid van alle mensen en de sociale gerechtigheid. Daar alle mensen beschikken over een redelijke ziel en naar Gods beeld zijn geschapen, dezelfde natuur en dezelfde oorsprong hebben, en daar zij door Christus verlost in het genot zijn van eenzelfde roeping en goddelijke bestemming, dient de fundamentele gelijkheid van allen meer en meer erkend te worden. Natuurlijk zijn alle mensen niet gelijkwaardig in het opzicht van hun verschillende fysieke kwaliteiten en uiteenlopende intellectuele en morele capaciteiten. Toch moet elke vorm van discriminatie tegenover de fundamentele rechten van de persoon, het zij in maatschappelijk, het zij in cultureel opzicht, vanwege geslacht, ras, huidskleur, maatschappelijke situatie, taal of godsdienst, overwonnen en terzijde gesteld worden, als tegengesteld aan Gods bedoelingen. Het is werkelijk betreurenswaardig dat die fundamentele rechten van de persoon nog niet overal een goed onderdak gekregen hebben. Zoals men bijvoorbeeld aan de vrouw soms het recht ontzegt om vrij haar echtgenoot te kiezen en eigen levensstaat te omhelzen. Of het recht om dezelfde graad van opvoeding en cultuur te bereiken die men aan de man toekent. Verder, hoewel er onder de mensen rechtmatige verschillen aanwezig zijn, eist toch de gelijke waardigheid van de personen dat allen tot steeds menselijker en billijke levenscondities komen. Want te grote ongelijkheden, economisch en sociaal, tussen leden of volkeren van de ene mensenfamilie, veroorzaken ergernis en zijn in tegenspraak met de sociale rechtvaardigheid, met de billijkheid, met de waardigheid van de menselijke persoon, alsook met de sociale en internationale vrede. De menselijke instellingen nu, privé of publiek, dienen ernaar te streven dienstbaar te zijn aan de waardigheid van de mens en aan diens eindbestemming. Ook dienen zij met kracht te strijden tegen elke vorm van slavernij, zowel op sociaal als politiek vlak, en de fundamentele rechten van de mens in elk politiek bestel te waarborgen. Ja, het behoort zo te zijn dat al deze instellingen zich langzamerhand meer afstemmen op geestelijke zaken, die de hoogste van alle zijn, ook al heeft men er soms nog lange tijd voor nodig om het gewenste doel te bereiken. Men moet uitstijgen boven een individualistische ethiek. De diepgaande en snelle verandering der dingen dringt des te urgenter de eis naar voren dat niemand, uit achteloosheid ten aanzien van de loop der dingen, of in lusteloze laksheid, nog een louter individualistische ethiek kan toelaten. De plicht van rechtvaardigheid en van liefde vindt meer en meer hierin zijn vervulling, dat iedereen, naar eigen capaciteiten en met het oog op de noden van anderen, het zijne aan het algemeen welzijn bijdragend, ook de instellingen, het zij van openbaar, het zij van privé-initiatief, bevordert en helpt, welke tot taak hebben de levensvoorwaarden van de mensen te verbeteren. Er zijn er echter die wel grootse en heel edelmoedige theorieën naar voren brengen, maar die in werkelijkheid zo blijven leven alsof ze geen enkele zorg voor de noden van de maatschappij hebben. Ja, meerderen doen in verschillende gebieden, heel geringschattend over de sociale wetten en voorschriften. Niet weinigen schrikken er niet voor terug om op diverse bedriegelijke en listige manieren rechtvaardige belastingen of iets anders dat ze aan de maatschappij verschuldigd zijn te ontduiken. Anderen minachten bepaalde normen van het maatschappelijk bestel, gegeven bijvoorbeeld om de gezondheid te beschermen of om het snelverkeer in goede banen te houden. Zij letten er daarbij niet op dat zij door een dergelijke zorgeloosheid van hun leven, hun eigen leven en dat van anderen in gevaar brengen. Het moet iets heiligs zijn voor allen om de maatschappelijke verhoudingen te rekenen tot de belangrijkste taken van de huidige mens, en die ook als zodanig in acht te nemen. Naarmate immers de wereld meer één wordt, des te duidelijker gaan de taken van de mensen de particuliere groeperingen te boven en strekken ze zich langzaam meer uit tot de gehele wereld. Dit kan niet gebeuren, tenzij zowel de individuele mensen als hun groeperingen de morele en sociale deugden bij zichzelf hoog houden en in de maatschappij verbreiden, zodat er werkelijk nieuwe mensen en bouwers van een nieuwe mensheid opstaan met de noodzakelijke hulp van de goddelijke genade. Verantwoordelijkheid en medezeggenschap. Opdat de individuele mensen hun gewetenstaak nauwgezetter kunnen vervullen, zowel ten aanzien van zichzelf als ten aanzien van de verschillende gemeenschappen waarvan zij lid zijn, moeten zij met zorg tot een grotere geestelijke cultuur worden opgevoed, met gebruikmaking van de overtalrijke hulpmiddelen die heden ten dage de mensheid ten dienste staan. Allereerst dient de opvoeding van de jeugd, van welke maatschappelijke laag ook, zo te worden ingericht dat men mannen en vrouwen kweekt die niet alleen goed ontwikkeld, maar ook grootmoedig zijn, waar juist in onze tijd zo'n geweldige vraag naar is. Maar tot dit verantwoordelijkheidsgevoel komt de mens nauwelijks als zijn levensomstandigheden hem niet toestaan zich van zijn waardigheid bewust te worden en aan zijn roeping, om zich voor God en voor anderen ter beschikking te stellen, te beantwoorden. De menselijke vrijheid wordt vaak immers zwakker wanneer de mens tot uiterste behoeftigheid vervalt, zoals ze ook verwatert wanneer hij, te zeer aan de gemakken van het leven toegevend, zich als het ware in een ivoren toren opsluit. Ze wordt daarentegen versterkt wanneer de mens de onvermijdelijke consequenties van het maatschappelijke leven aanvaardt, de veelvormige vereisten van de menselijke samenleving op zich neemt en zich verplicht tot dienstbaarheid aan de menselijke gemeenschap. Daarom dient men bij allen de wil te stimuleren om actief deel te nemen in gemeenschappelijke ondernemingen. Zo moet de handelwijze geprezen worden bij de volkeren, waar een zo groot mogelijk deel van de burgers in echte vrijheid betrokken wordt bij het behartigen van de openbare staatsaangelegenheden. Toch moet men rekening houden met de reële situatie van elk volk op zich en met de noodzaak dat de burgerlijke overheid een krachtdadig regeringsbeleid moet kunnen voeren. Opdat nu alle burgers genegen zijn deel te nemen aan het leven van verschillende groeperingen, waaruit de maatschappij bestaat, is het noodzakelijk dat zij in deze groeperingen waarden aantreffen die hen aantrekken en hen inspireren tot dienstbaarheid aan anderen. Terecht kunnen wij menen dat het toekomstig lot van de mensheid gelegen is in de handen van hen die erin slagen aan de komende generaties motieven te geven om te leven en om te hopen. Het mens geworden woord en de menselijke solidariteit. Zoals God de mensen niet heeft geschapen om afzonderlijk te leven, maar om een sociale eenheid te vormen, zo heeft het hem ook behaagd om de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen dat hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen. Vanaf het begin van de heilsgeschiedenis heeft Hij mensen uitgekozen, niet als losse individuen, maar als leden van een of andere gemeenschap. Die uitverkozenen heeft God dan, zijn plannen openbarend, zijn volk genoemd, waarmee Hij bovendien op de Sinaï een verbond heeft gesloten. Dit gemeenschapskarakter wordt door het werk van Jezus Christus vervolmaakt en volleindigd. Het mens geworden woord zelf heeft immers willen delen in het gehele menselijke bestaan. Te Cana was Hij op een bruiloft. Hij bracht een bezoek aan het huis van Zacchaeus. Hij at met tollenaars en zondaars. De liefde van de Vader en de hoge roeping van de mens heeft Hij geopenbaard door een beroep op gewone maatschappelijke dingen te doen en door verhalen en beelden uit het allergewoonste dagelijkse leven te gebruiken. De menselijke verhoudingen, met name die in het gezin, waaruit de verdere maatschappelijke relaties ontstaan, heeft Hij geheiligd door vrijwillig zich aan de wetten van zijn vaderland te onderwerpen. Hij heeft het leven van een handwerksman willen leiden op een wijze zoals die in zijn tijd en in die streek gebruikelijk was. In zijn verkondiging heeft Hij de kinderen van God duidelijk de opdracht gegeven om zich als broers ten opzichte van elkaar te gedragen. In zijn gebed vroeg Hij dat al zijn leerlingen één mochten zijn. Ja, Hij heeft zich tot de dood toe voor allen gegeven als verlosser van allen. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden, horen wij weer klinken in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 13. De apostelen droeg Hij op om aan alle volkeren de evangelische boodschap te verkondigen, opdat de mensheid Gods gezin zou worden, waarin de volheid van de wet de liefde zou zijn. Als eerstgeborene onder vele broeders heeft Hij allen die Hem in geloof en liefde aanvaarden, na zijn dood en verrijzenis, door de gave van zijn geest, tot een nieuwe broedergemeenschap gevormd, met name in zijn lichaam dat de kerk is, waarin allen als elkaars ledematen volgens ieders verschillende gaven elkaar dienstbaarheid zouden bewijzen. Deze solidariteit zal steeds moeten toenemen tot aan de dag waarop ze voltooid zal worden en waarop de mensen, door de genade behouden, als een door God en broeder Christus geliefde familie aan God een volmaakte eer zullen betuigen. Thank you. Hoofdstuk 3. De binnenwereldelijke menselijke activiteit. Probleemstelling. Door eigen werkzaamheid en natuurlijke talenten heeft de mens steeds getracht zijn leven verder te ontwikkelen. En tegenwoordig, vooral door de wetenschap en de techniek, heeft hij zijn machtsgebied haast tot de gehele natuur uitgebreid. En steeds gaat hij daarin verder. Vooral door de toenemende hulp van velerlei communicatiemogelijkheden tussen de volkeren, begint de mensheid zich langzaam als één gemeenschap op de gehele wereld te beschouwen en groeit daarnaartoe. Zo geschiet het dat de mens zich de vele goederen die hij vroeger voornamelijk van bovenaardse krachten verwachtte, thans door eigen inspanning kan bezorgen. Geconfronteerd met deze grootse onderneming, die reeds de gehele mensheid met zich meetrekt, staan de mensen voor veel vraagtekens. Wat is toch de zin en de waarde van deze bedrijvigheid? Hoe dit alles te gebruiken? Wat bereiken de individuen of de gemeenschappen met deze inspanningen? De kerk, die het woord van God, waaraan de principes op het vlak van godsdienst en moraal ontleend worden, in bewaring heeft, zonder dat zij telkens op iedere vraag een pasklaar antwoord heeft, wil het licht van de openbaring in verbinding brengen met de ervaring van allen, om de weg te verlichten die de mensheid sinds kort is ingegaan. De waarde van de menselijke activiteit. Dit alvast is voor gelovigen een vaste overtuiging, namelijk dat de individuele en gezamenlijke activiteiten van de mensen, anders gezegd, die grootse onderneming waarin de mensen in de loop der eeuwen moeite doen om hun levensvoorwaarden te verbeteren, in zichzelf beschouwd met Gods bedoeling correspondeert. Want de mens is naar Gods beeld geschapen en heeft de opdracht gekregen om door de aarde met alles wat zij in zich bevat aan zich te onderwerpen, de wereld in rechtvaardigheid en heiligheid te besturen en om, God als de schepper van alles erkennend, zichzelf en de totaliteit der dingen naar hem terug te voeren, zodat na de onderwerping van alles aan de mens, Gods naam over de gehele wereld te bewonderen zal zijn. Dit geldt ook voor de echt dagelijkse werkzaamheden. Want de mannen en vrouwen die in hun zorg voor het levensonderhoud van zichzelf en hun gezin een dergelijke activiteit aan de dag leggen, dat zij de maatschappij een reële dienst bewijzen, kunnen terecht menen dat zij door hun werkzaamheid het werk van de schepper verder uitbouwen, de belangen van hun medemensen behartigen en door hun persoonlijke toeleg het hunne bijdragen tot de vervulling van het goddelijk plan in de geschiedenis. Verre van te menen dat de werken die de mensen door hun natuurlijke talenten en werkkracht presteren aan de macht van God tegengesteld zijn en dat het redelijk schepsel een soort concurrent van de schepper wordt, zijn de christenen er derhalve van overtuigd dat de overwinningen van de mensheid veeleer een teken zijn van Gods grootheid en de vrucht van zijn onuitsprekelijk raadsbesluit. Naarmate nu de macht van de mensen groeit, des te verder verbreidt zich hun verantwoordelijkheid, zowel van de enkeling als van de gemeenschap. En dus blijkt wel dat door de christelijke boodschap de mensen niet afgehouden worden van de uitbouw van de wereld, noch worden gedreven tot verwaarlozing van het welzijn van hun gelijken, maar eerder het metterdaad als een dwingender plicht beschouwen om dit werk te verrichten. De ordening van de menselijke activiteiten. Zoals nu de menselijke activiteit uit de mens voortkomt, zo wordt ze ook geordend op de mens. Want de mens verandert bij zijn werk niet alleen de dingen en de samenleving, maar hij vervolmaakt ook zichzelf. Veel leert hij, zijn mogelijkheden ontwikkelt hij, buiten en boven zichzelf maakt hij vooruitgang. Als men een dergelijke uitgroei goed verstaat, is ze van meer waarde dan het bijeengaren van materiële rijkdom. De mens is meer waard om wat hij is dan om wat hij heeft. Zo heeft eveneens alles wat de mensen ondernemen om een grotere rechtvaardigheid, een betere medemenselijkheid en een meer humane ordening in de sociale verhouding te bereiken, meer waarde dan technische vooruitgang. Want deze vooruitgang kan wel als het ware het materiaal verschaffen voor de menselijke ontwikkeling, maar alleen op zichzelf kan ze deze volstrekt niet realiseren. En daarom is dit de norm voor de menselijke activiteiten, dat zij naar Gods plan en volgens zijn wil overeenstemmen met het authentieke welzijn van de mensheid en de mens de mogelijkheden bieden, privé zowel als in de gemeenschap, zijn volledige roeping te behartigen en haar voluit te realiseren. De juiste autonomie van het aardse. Velen van onze tijdgenoten schijnen te vrezen dat door de te nauwe verbondenheid van de wereldlijke activiteiten van mensen en de godsdienst, de autonomie van mensen, gemeenschappen of wetenschappers belemmering ondervindt. Als wij onder autonomie van het aardse verstaan dat de geschapen dingen en de gemeenschappen zelf eigen wetten en waarden bezitten die, door de mens stap voor stap onderkend, aangewend en geordend moeten worden, dan is het alleszins geoorloofd deze als eis naar voren te brengen, want dit wordt niet alleen gevraagd door de mensen van onze tijd, maar dit stemt ook overeen met de wil van de Schepper. Vanwege het feit immers dat alle dingen geschapen zijn, hebben ze een eigen bestand, met een eigen waarheid en goedheid, hebben ze ook eigen wetten en structuren, waarvoor de mens respect moet hebben, door de eigen methodieken van de verschillende wetenschappen of technieken te erkennen. Daarom zal het methodisch onderzoek in alle takken van wetenschap, wanneer het maar werkelijk op wetenschappelijke wijze en volgens de normen van de moraal wordt verricht, in feite nooit met het geloof in tegenspraak zijn. Want het profane en het geloof hebben in dezelfde God hun oorsprong. Ja, zelfs hij die nederig en volhardend het verborgene tracht te doorvorsen, wordt eventueel onbewust, als het ware geleid door Gods hand die alles in stand houdt en maakt dat de dingen zijn wat ze zijn. Daarom kan men de geestesinstelling van sommigen betreuren, die ook bij christenen zelf af en toe wel aanwezig is geweest, vanwege een onvoldoende doorzicht in de gewettigde autonomie van de wetenschap, en die door de daaruit voortkomende geschillen en controversen meerderen ertoe gebracht heeft te menen dat er een onderlinge tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Maar wanneer men onder autonomie van het tijdelijke verstaat dat het geschapene niet van God afhankelijk is en dat de mens zich deze zo te nutte kan maken, dat hij ze niet op de schepper betrekt, dan voelt iedereen die God erkent aan hoe bedriegelijk dergelijke ideeën zijn. Zonder een schepper verdwijnt immers het schepsel in het niet. Alle gelovigen van welke godsdienst ook hebben trouwens steeds in de taal van de schepselen zijn stem en openbaring beluisterd. Ja, de godvergetenheid hult de schepping in duisternis. De menselijke wereldlijke activiteiten door de zonde bedorven. De Heilige Schrift, in overeenstemming met de ondervinding van eeuwen, leert de mensheid dat de menselijke vooruitgang, die een groot goed voor de mens is, toch een grote bekoring met zich meevoert. Want de waardenscala is in verwarring en het goede is met kwaad vermengd, zodat de individuele mens en de groepen slechts hun eigen belang voor ogen hebben en niet dat van anderen. Dit is de reden dat de wereld nog steeds niet de plaats van ware medemenselijkheid wordt, zolang de machtsuitbreiding van de mensheid het menselijke geslacht zelf dreigt te vernietigen. Door heel de geschiedenis van de mensen heen loopt immers de lijn van een lastige worsteling tegen de machten van de duisternis. Deze is reeds bij het begin van de wereld aangevangen en zal, naar de woorden van de Heer, tot de laatste dag blijven duren. De mens is mede in deze strijd gewikkeld. Hij moet werkelijk ervoor vechten om het goede aan te hangen en hij kan niet zonder grote inspanning met de hulp van Gods genade in zichzelf een eenheid bewerken. Daarom, terwijl de Kerk van Christus in vertrouwen op het plan van de Schepper erkent dat de menselijke vooruitgang kan bijdragen tot het werkelijk geluk van de mensen, moet zij toch dit woord van de apostel laten klinken in zijn brief aan de Romeinen. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Hoofdstuk 12, vers 2. Aan die geest namelijk van ijdelheid en boosaardigheid, die alle menselijke activiteit gericht op dienstbaarheid aan God en de evenmens, omzet in een zonde-instrument. Als iemand dus vraagt op welke wijze men de ellende te boven kan komen, belijden de christenen dat alle menselijke activiteiten die door hoogmoed en ongeregelde eigenliefde dagelijks in gevaar raken, door het kruis en de verrijzenis van Christus gezuiverd en tot volmaaktheid gebracht dienen te worden. Door Christus immers verlost en in de Heilige Geest een nieuw schepsel geworden, kan en moet de mens juist het door God geschapene beminnen. Van God immers ontvangt hij het en hij heeft er respect en eerbied voor, omdat het als uit Gods hand voortvloeit. Zijn weldoener ervoor dankend en van het geschapene in armoede en vrijheid van geest gebruikmakend en genietend, geraakt hij in het waarachtige bezit van de wereld, alsof hij niets heeft en toch alles bezit. Want alles is van u, maar gij zijt van Christus. En Christus is van God. Zo horen we in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, versen 22 en 23. De menselijke activiteit moet in het paasmysterie tot volmaaktheid komen. Het woord van God immers, waardoor alles is gemaakt, is zelf mens geworden en het heeft op de aarde van de mensen gewoond. Als een volmaakte mens is het de geschiedenis binnengetreden, deze geschiedenis in zich opnemend en recapitulerend. Zelf openbaart hij ons dat God liefde is. En daarin leert hij ons dat de fundamentele wet van de menselijke volmaaktheid en dus van de omvorming van de wereld het nieuwe gebod van de liefde is. En hen die zich aan de goddelijke liefde overgeven, verzekert hij dat de weg van de liefde voor alle mensen open staat en dat de poging tot een medemenselijkheid die heel de wereld omvat, niet ijdel is. Tevens maant hij dat men deze liefde niet alleen in grootse dingen moet zoeken, maar ook vooral in de gewone omstandigheden van het dagelijkse leven. Voor ons, allen zondaars, onderging hij de dood. En door zijn voorbeeld leert hij dat men ook het kruis moet dragen dat het vlees en de wereld op de schouders leggen van hen die vrede en gerechtigheid zoeken. Door zijn verrijzenis is hij Heer geworden, de Christus, aan wie alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. Door de invloed van zijn geest werkt hij nu in de harten van de mensen. En hij wekt niet alleen een verlangen naar de komende tijden, maar juist daardoor bezielt, zuivert en versterkt hij ook die edelmoedige gesteldheid waarin de mensheid poogt haar eigen bestaan nog meer menselijk te maken en de gehele wereld aan dit doel ondergeschikt te maken. Verschillend zijn wel de gaven van de geest. Terwijl hij sommigen roept om openlijk getuigenis af te leggen van hun verlangen naar de hemelse woning en deze gedachte bij de mensheid levend te houden, roept hij anderen om zich te wijden aan de mensen in aardse dienstbaarheid en door hun dienstwerk als het ware de materiële gestalte van het Rijk der Hemelen voor te bereiden. Allen maakt hij vrij om de eigenliefde afzwerend en met aanwending van alle aardse krachten ten dienste van het menselijk bestaan, zich op de toekomst te richten, waarin de mensheid zelf een door God aanvaarde offergave wordt. Het handgeld van deze hoop en de proviant voor onderweg heeft de Heer voor de zijnen achtergelaten in dat geloofssacrament, waarin natuurlijke elementen, door mensen tot cultuurproduct omgevormd, in het verheerlijkt lichaam en bloed worden veranderd. De maaltijd van de broederlijke eensgezindheid en een voorproef van het hemels gastmaal. De nieuwe aarde en de nieuwe hemel. De tijd van de voleinding van aarde en mensheid kennen wij niet. En we weten niet hoe het heelal zal worden omgevormd. Wel is de gestalte van deze wereld als misvormd door de zonde aan het voorbijgaan. Maar er wordt ons geleerd dat God ons een nieuwe woonplaats en een nieuwe aarde zal toebereiden, waarin gerechtigheid zal heersen en waaraan de gelukzaligheid alle vredewensen die in de harten van de mensen opkomen, zal vervullen, en meer dan dat. Wanneer dan de dood is overwonnen, zullen de kinderen Gods in Christus ter verrijzenis worden gewekt. En wat in zwakheid en bedorvenheid gezaaid werd, zal met onbederfelijkheid worden bekleed. De liefde en haar werken zullen blijven, maar die gehele schepping, die God omwille van de mens geschapen heeft, zal bevrijd worden van de slavernij en de ijdelheid. Wel worden wij vermaand dat het de mens niets baat als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest. Toch moet de verwachting van een nieuwe aarde, de bezorgdheid om deze aarde uit te bouwen, niet afzwakken. maar eerder aanwakkeren. Want hier groeit dat lichaam van de nieuwe mensenfamilie, dat al in staat is om enigermate een voorafschaduwing van het eindrijk te geven. Dus, al moet de aardse vooruitgang zorgvuldig worden onderscheiden van de groei van het Rijk Gods, toch is hij in het Godsrijk ten zeerste betrokken, in zoverre hij kan bijdragen tot een betere ordening van de mensengemeenschap. Want het goed van de menselijke waardigheid, van de broederlijkheid en de vrijheid, al deze goede vruchten dus van onze natuur en onze inspanning, zullen wij, nadat wij ze in de geest van de Heer en volgens zijn opdracht op aarde hebben gepropageerd, later weer terugvinden. Dan gezuiverd van elke smet, transparant en omgevormd, wanneer Christus aan de Vader zal teruggeven een eeuwig, een allen en alles omvattend rijk, het rijk van waarheid en van leven, het rijk van heiligheid en van genade, het rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. Op deze aarde is dat rijk al op een gesluierde wijze aanwezig. Bij de komst van de Heer echter zal het zijn voltooiing vinden. Hoofdstuk 4. De taak van de kerk in de wereld van deze tijd. De onderlinge verhouding tussen kerk en wereld. Alles wat door ons is gezegd over de waardigheid van de menselijke persoon, over de gemeenschap der mensen, over de diepere zin van de menselijke wereldlijke activiteit, is fundamenteel voor de verhouding tussen kerk en wereld en vormt de basis voor de dialoog tussen deze beiden. Vooropgesteld wat door dit concilie reeds is gezegd over het mysterie van de kerk, zal in dit hoofdstuk dus deze kerk andermaal aan een beschouwing worden onderworpen, met name voor zover zij in deze wereld bestaat en daarmee samenleeft en te maken heeft. Voortkomend uit de liefde van de eeuwige Vader, in de tijd gesticht door Christus, de Verlosser, tot eenheid gebracht in de Heilige Geest, heeft de kerk een eschatologische heilsbestemming, die slechts in de toekomstige wereld volledig bereikt kan worden. Maar zij is, als gevormd uit mensen, reeds hier op aarde aanwezig. Zij bestaat immers uit leden van de aardse maatschappij, die geroepen zijn om al in de geschiedenis van de mensheid de familie van de kinderen Gods gestalte te geven, die tot aan de komst van de Heer steeds verder moet worden uitgebreid. Weliswaar vormt zij een eenheid vanwege hemelse goederen die haar eigenlijke rijkdom vormen, maar deze familie is door Christus in deze wereld als een gemeenschap gegrondvest en ingericht en toegerust met de aangepaste middelen van een zichtbare en sociale eenheid. Zo houdt de kerk tegelijkertijd een zichtbare groepering en een geestelijke gemeenschap gelijke tred met de gehele mensheid en maakt zij in deze wereld dezelfde aardse lotgevallen mee. Daarin is zij als het zuurdeeg en als de ziel van de menselijke gemeenschap om haar in Christus te hernieuwen en tot een godsfamilie om te vormen. Deze wederzijdse doordringing nu van de aardse en de hemelse stad kan alleen in het geloof begrepen worden. Ja, zij is het blijvende mysterie in de geschiedenis van de mensheid, die tot aan de volledige openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods door de zonde ontwricht wordt. Bij het nastreven echter van haar eigen heilsbestemming deelt de kerk niet enkel het goddelijk leven aan de mens mee, maar van hieruit laat zij haar licht in zekere zin vallen over de gehele wereld, met name vooral doordat zij de waardigheid van de menselijke persoon geneest en verheft, de banden van de menselijke gemeenschap verstevigt en aan de dagelijkse wereldlijke activiteiten van de mensen een diepere zin en betekenis geeft. Zo gelooft de kerk, via haar ledematen afzonderlijk en via haar gemeenschap als totaliteit, er veel toe te kunnen bijdragen om de mensheid en haar geschiedenis meer menselijk te maken. Bovendien prijst de katholieke kerk graag al wat de andere christelijke kerken of kerkelijke gemeenschappen hun deel opnemend in deze gezamenlijke opdracht hebben verricht en nog verrichten om die taak te vervullen. Tevens is zij er vast van overtuigd dat zij bij de voorbereiding van het evangelie een veelsoortige hulp kan ontvangen van de wereld, het zij van de mensen afzonderlijk, het zij van de maatschappij, door hun begaafdheid en actieve inzet. Hier volgen enkele algemene beginselen dienstig om deze onderlinge relatie en hulp op terreinen die de kerk en de wereld tot op zekere hoogte gemeenschappelijk hebben, op juiste wijze te bevorderen. En hier komen wij aan het einde van onze aflevering van De Kerk Spreekt voor vandaag. Volgende keer gaan wij verder dus met het puntje de hulp die de kerk aan elke mens afzonderlijk wil bieden, onder dit vierde hoofdstuk de taak van de kerk in de wereld van deze tijd. Zo mochten we u voorlezen uit Gaudium et Spes, de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Paulus VI op 7 december 1965. We danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.